Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Daar zijn we weer met een nieuwe week van shows. Vorige week niet zo heel veel shows gedaan. Wel natuurlijk wat. Dat betekent niet dat ik niet gewerkt heb. En dat ga je zo zien. Want ik heb namelijk de Tweede Kamer toegesproken. Nou ja, een soort van Tweede Kamer. Maar wel in de Tweede Kamer. Je gaat het straks helemaal zien. De hele speech die we hebben opgenomen. En ik denk dat dat wel bijzonder is en was. Maar dat komt er dus zo aan later in deze show. Maar daar zijn we weer. We gaan er weer tegenaan. Even wat nieuwsdingen bespreken. En ik wil ook jullie even bedanken weer voor de donaties. Dat jullie ons in de lucht houden. En dat is zo belangrijk. We naderen het einde van de maand. En je weet, we leven hier echt van een maand tot maand. Dat is nou eenmaal als je onafhankelijk opereert. Zo werkt het. En we hebben het nu meer dan... 4,5 jaar? Bijna 4,5 jaar? Bijna 5 jaar doen we dit al. En we blijven doorgaan als jullie ons steunen. Dus jullie waarderen wat we aan het doen zijn. En wij waarderen jullie enorm dat jullie ons in de lucht houden. Ga naar jensen.nl. Je kan maandelijk steunen. Je kan onze prachtige kledinglijn kopen. Maar donaties is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat houdt ons in de lucht. Dat wilde ik nog eens even melden. Ook nogmaals omdat het zijn lastige tijden voor iedereen allemaal. Maar wij willen en zullen door moeten gaan met de Jensen Show. Dus voordat we mijn speech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer uitzenden. Even wat berichten. Laten we beginnen met dit Nederlandse politieke headline verhaal van vandaag. Ronald Plasterk trekt zich terug als kandidaat voor premierschap. Ik ben niet langer beschikbaar. En dan zie je dus dat een aantal van die trends, die wereldwijd natuurlijk al een hele lange tijd aan de gang zijn, dat nu in Nederland, nu gebeurt het gewoon echt overduidelijk. En dat is natuurlijk dat er constant gemanoeuvreerd wordt en dat het juiste poppetje op de juiste plek moet komen te zitten. En in dit geval, met deze coalitie, is het heel belangrijk dat de juiste persoon daar komt te zitten, zodat er niks verandert. En Ronald Plasterk is dan iemand die misschien iets te veel zou willen veranderen of de verkeerde gedachten heeft en misschien in het verleden zich heeft uitgesproken over Kiona. Dus die moet dan weggemanoeuvreerd worden, als dat een woord is, maar hij moet gewoon weg. En dan eerst wordt hij naar voren gebracht als de persoon die het waarschijnlijk gaat worden. En dan komt er opeens, zoals altijd gebeurt, een heel schimmig verhaal over een corruptie. Over dat er dingen niet kloppen. Een zwartmakerij. Een schaduwkracht gaat aan de gang. En er worden vaagheden verspreid. Er wordt over iemand iets gezegd. En er hoeft geen bewijs voor te zijn nog. Het is gewoon... Het is gewoon wat het is. Het is een schaduwkracht die ingezet wordt en die aan de gang is. En natuurlijk is er zo'n Ronald Plasterk gewoon veel te slap. Want hij zegt, er zijn de laatste tijd berichten verschenen waar mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. En die belemmerend zou werken voor mijn eventuele functioneren als minister-president. Ook al zijn ze onjuist. De gedane beschuldigingen zijn in essentie onwaar en voor het overige futiel. Ik ben volledig integer en was bereid om die integriteit uitputtend te laten toetsen door de formateur en zijn adviseurs. Ik ben niet langer beschikbaar om de leider van het kabinet te worden. Dat vind ik ook weer zo raar. Ik bedoel, het raar is, als je nou echt weet dat er niks aan de hand is, waarom neem je dan geen standpunt in? Waarom de ruggengraat? Waarom hou je hem niet recht? En waarom ga je er niet gewoon voor? Als je echt denkt dat je iets kan betekenen en dat het belangrijk is. En als je toch weet dat je hier zwart gemaakt wordt, dan ga je toch niet door de knieën? Alleen zwakke mensen gaan op dat moment door de knieën. Maar de vraag is of het niet heel begrijpelijk is dat hij zo afziet van die functie, omdat hij wellicht wat andere ideeën heeft. Hij heeft wat andere ideeën dan dat de griezels hebben en dat het plan is. En wat uitgerold moet worden, koste wat het kost. Want iedere keer als je tegen iets ingaat of een ander narratief hebt, of narratief, dat is niet het verhaal, maar gewoon als je een andere visie hebt, bijvoorbeeld over het Rusland-Oekraïne conflict, dan loop je zowaar gevaar. Of als je een onderzoek wil laten instellen naar Kiona en dat je kritiek hebt op het hele beleid en dat je gewoon overduidelijk aantoont en dat dat overduidelijk aantoonbaar is dat we misleid zijn, dat er niks van klopte en dat er bewijzen zijn. Als je daar nu dus mensen verantwoordelijk voor wil houden, dan loop je gewoon levensgevaar. Want dat zie je natuurlijk ook. Slovaakse premier Fico buiten levensgevaar. De Slovaakse premier Fico is buiten levensgevaar. Dat zeggen zijn minister van Defensie Kalinak en de hoofdarts van het ziekenhuis waar hij is opgenomen. Toch is zijn situatie nog altijd ernstig en zal hij lange tijd nodig hebben om te herstellen. Dus dit is de premier natuurlijk van jullie. Ik denk dat iedereen dat wel gevolgd heeft. De Slovaakse premier Fico, die nauw samenwerkte met Orbán, die zich uitsprak tegen meer wapens naar Oekraïne, die een onderzoek wilde instellen naar de hele Kyona-narigheid. Die wordt dan gewoon op straat gewoon beschoten. En ik zeg alleen maar dat dit heel raar is. Dat juist als je dus er tegenin gaat, dat er dan iets met je gebeurt en dat je gevaar loopt. En als je gewoon meeloopt, dan gaat het eigenlijk altijd wel goed. En dan begrijp je ook wel dat een Ronald Plasterk, die het allemaal een beetje wel aanvoelt en voelt, denkt, ja, ik kan de beuk er wel in gooien, maar iedereen die de beuk erin gooit, die krijgt zoveel tegenrast en zoveel last, ik hou het voor gezien. En dat is natuurlijk de kracht van een Rutte, die zo makkelijk meegaat met alles, maar ook waarschijnlijk bang is en ook waarschijnlijk wel weet van ik moet er gewoon niet tegenin gaan. Als ik gewoon maar meeloop, dan komt het voor mij wel goed. En ik heb geen kinderen, ik heb geen familie. Wat maakt mij het allemaal uit als het maar met mij goed blijft gaan? En ik kan wel er tegenin gaan, maar wat heeft het voor zin? En dan heb ik last van mijn leven. Dus gewoon principieelloos. Principeloos en geen ruggengraat hebben en nergens voor staan is de enige manier om die positie letterlijk te overleven, lijkt wel. En waarom zeg ik iedere keer die schaduw? Dat heb ik al een paar keer geroepen nu vandaag. De schaduw. Nou, de schaduw komt. Ik las een interview met Oliver Stone in de Variety. Je weet, Oliver Stone is de regisseur van de film JFK. En hij wordt altijd neergezet als een complotdenker. Maar hij geeft dat ook wel toe, omdat hij zegt gewoon, in mijn leven ben ik erachter gekomen dat er gewoon altijd iets anders speelt dan wat je denkt. En die JFK-film die hij ooit gemaakt heeft, bedoel, laten we eerlijk zijn, in 2024. Nou, is iedereen ervan overtuigd dat, zoals het verhaal ons verteld is met Lee Harvey Oswald, die is eentje daar vanuit de Book Depository. Die man. Rupert, valt er een glas wijn om bij je? Het is toch ook wat allemaal. Hè? Dus die het boek Depository, dat er één man die JFK heeft neergeschoten. Nee, we weten inmiddels dat daar donkere krachten aan het werk waren binnen de overheid die van JFK af. Dat het is de conspiracy theorieën zijn conspiracy feiten in 2024. Dus hij zegt iedere keer, hij zei ook over Hugo Chavez in Venezuela, dat hij het gevoel heeft dat daar iets niet klopte, dat hij zo snel overleed aan kanker, een hele snelle vorm van kanker. En hij kwam met een aantal andere voorbeelden van dingen die gewoon niet klopten. Nou, na 11 september weten we natuurlijk ook, hoe kunnen zeg maar 18 van die hijackers twee vliegtuigen in gebouwen vliegen en drie gebouwen storten om. Dus anyway, dus dat klopt allemaal niet. Er is dus een schaduw aan de gang. En hij noemt het een schaduw. En dat is op veel vlakken, zie je dat terug. En nu ook natuurlijk de Iraanse president omgekomen bij helikoptercrash. 5 dagen nationale rouw, opvolger aangewezen. Dus de opperste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, heeft 5 dagen van nationale rouw aangekondigd na de dood van president Raisi. En ook de minister van Buitenlandse Zaken is om het leven gekomen bij de crash. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat ze zijn opgestegen daar. Het zulk slecht weer was. En dat ze tegen in problemen zijn gekomen en neergestort zijn. Maar waarom heb je dan toch weer nu ook weer het gevoel met dat conflict en gewoon de overduidelijke dwang en of overduidelijk doel om een conflict daar te creëren tussen Israël en Iran, of een oorlog met Iran, tussen het Westen en Iran. Waarom is dat dan toch het gevoel dat er toch weer een schaduwkracht aan het werk is? Omdat te vaak in het verleden dit soort dingen geen toeval zijn. Want het is wel heel toevallig. En ik kan dat niet bewijzen, maar dat is ook de kracht natuurlijk van de schaduw. Die kan allemaal verhalen creëren, zodat je niet ziet wat er daadwerkelijk aan de hand is. De schaduw, het is toch wel heel toevallig dat Iran lanceert raketten van aanval op Israël. Israël zegt we gaan wat terug doen. En de minister van Buitenlandse Zaken die stapt gewoon een helikopter in. Want zo, volgens mij is dat de uitleg, dat ze zaten allebei in dezelfde helikopter. Nou, volgens mij doe je dat nooit in zo'n in zo'n gebied. En zeker niet zo'n explosief gebied als het Midden-Oosten. Dan de minister van Buitenlandse Zaken en de daadwerkelijke leider, of de president, die stappen niet in dezelfde helikopter voor het geval dat er wat gebeurt. Dat is te gevoelig. Dus het lijkt me dat ze in twee verschillende helikopters zaten en dat ze allebei gecrashed zijn. Maar dat weet ik allemaal niet. Alleen het is toch wel heel toevallig dat dit op dit moment gebeurt. Dus we moeten. Ja, het is een hele nare wereld allemaal. En dit zou zo weer tot het volgende conflict kunnen leiden en gebruikt kunnen worden. Er hoeft maar één iemand daar te zeggen van, we denken dat Israël erachter zit. Nou, dan krijg je dat gezegd. Dus luister, we leven in een hele, hele, hele manipulatieve en donkere, duistere wereld op dat vlak. En ik vind het woord schaduw, de schaduw, zal ik vaker gebruiken. Er is gewoon altijd een schaduw bij dit soort verhalen. Weet je wat ik altijd zeg? Dat van het eerste narratief nooit in meegaan. Wacht even af. En ik ga er ook niet mee. Maar ik weet gewoon wel, ik ga niet mee met dat eerste narratief. Ik vind het zo'n onlogisch verhaal. Minister van Buitenlandse Zaken stapt met de president in zo'n helikopter. Slecht weer, ze vliegen toch door. En dan gebeurt er dit. Dus we zullen zien of hier ook de schaduw weer aan het werk is. Dat meestal is dat zo. Ik zeg niet dat het in dit geval zo is, dat weet ik niet. Maar het eerste narratief niet meteen in meegaan. Maar we zullen zien of de schaduw hier weer aan zet is. En aan het spel is, spelletjes aan het spelen is. En aan het manipuleren is. Dan komen we nu bij mijn speech in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat ik daar stond, daar achter dat deskje waar al die Kamerleden staan, ministers. Hoe kwam ik daar nou terecht? Ik zal je het zo vertellen. Maar ik moet even beginnen met natuurlijk de belofte van Geert Wilders ooit aan mij in de show op RTL 5. Dat hij was de gast. En we hadden het over de publieke omroep. En Geert, die bood mij een baan aan. Kan je het nog herinneren?
Nee, nog een leuk onderwerp. Jij als premier, de NPO, de publieke omroep. Wat doen we daarmee?
Ja, luister, in het kabinet Wilders 1 stel ik voor dat de heer Jensen staatssecretaris van Mediazaken wordt.
Wow! 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 Wow!
Met één belangrijke taak, en dat is het opheffen van de NPO.
Oh, dat is.
Nou, en het is natuurlijk overduidelijk dat Geert hier een grapje maakt. En het is overduidelijk dat ik het ook niet serieus neem. En ik heb het nooit serieus genomen, maar ik heb dit op de verkiezingsavond heb ik dit verspreid via social media. Zeggen, oh fantastisch, ik heb een nieuwe baan. En het mooie is dat ik denk dat 90% wel wist dat het gaat nooit gebeuren. Weet je, dat is ook maar een grapje en hij zegt het ook maar met een knipoog. Maar het is echt wel iets van 10% van de mensen die dat gezien hebben. Het is heel, heel, heel goed verspreid. Het ging viral, om het maar zo te zeggen. Maar het ding is dat, ten eerste, het is natuurlijk een geintje. Ten tweede, het zal in de praktijk nooit gebeuren. Ik bedoel, dat kan helemaal niet. Dat ze Jensen minister, staatssecretaris van Mediazaken gaan maken, die coalitiepartners, wel. Nee. En ten derde, ik wil het ook helemaal niet. Ik moet er niet aan denken. En ik werd er weer bevestigd toen ik daar rondliep, daar in die Tweede Kamer daar. En de plenaire zaal. En al bij al die politieke partijen daar. En dat gebouw binnenliep. En het is allemaal afgrijzelijk. Het is de sfeer. Ik geloof ook niet dat daar de macht ligt. Ik zeg dat ook nog in mijn speech. En het is echt niks voor mij om een politieke partij te beginnen. Ik zou die mensen ook niet aankunnen. Ik word er helemaal naar van als ik daar rondloop, wat ik al zei. Het is echt niet voor mij, dus ik zou het niet eens willen. Maar ik vond het wel leuk om daar een beetje grappig over te doen en mee aan de haal te gaan. Dus ik had al wat tweets eruit gegooid van wat mijn plannen waren. En ik zit te wachten op het telefoontje van Geert. En de dag daarna, ik zit nog steeds te wachten op Geert, maar ik geef hem nog één dag om feest te vieren. En een paar weken daarna zeg ik van, nou, ik begrijp misschien wel dat hij even nog moet bijkomen allemaal, maar ik weet zeker dat hij gaat bellen, want Geert is een man van zijn woord. Dus ik heb daar echt wel een paar maanden mee gespeeld. Met dat hele idee. Of gewoon het een beetje belachelijk gemaakt. Nou, en toen sprak ik Thierry, of die belde mij. En die zegt van, weet je wat het is? Weet je, we hebben een ledendag aanstaande zaterdag. Of was zaterdag. Afgelopen zaterdag. En dat wordt dan, iedere partij wordt aangeboden om de plenaire zaal te gebruiken voor de leden. En dan mogen mensen speeches geven. Ze mogen eigenlijk gewoon alles gebruiken in die plenaire zaal. Zou het niet lachen zijn als jij daar een speech gaat doen? En toen dacht ik van,
Ja, meestal doe ik dit soort dingen allemaal niet. En ik ben ook helemaal niet. Ik ben niet gelinkt aan een partij, want ik wil onafhankelijk zijn. En ik doe wat ik doe. En politici doen wat zij doen. En that's it. En ik, maar toen dacht ik van, ja, dit is natuurlijk wel heel erg grappig. En dus we zaten even wat ik dan zou doen daar. En toen zei ik op een gegeven moment, wat als ik nou mijn plannen ga presenteren als ik de staatssecretaris van Mediazaken zou zijn? En daar werd er zo om gelachen dat zo lachen zou zijn. Ik zeg, maar ik ga wel precies zeggen wat ik wil. En het maakt me niet uit of het nou in die plenaire zaal is. Het is toch alleen maar theater en poppenkast daar. Dus ik, die zaal is beschikbaar. Dus ik zeg, oké, ik doe het. Nou. Dus ik afgelopen zaterdag naar Den Haag. En ik heb daar die speech gedaan. En het was een hele aparte ervaring. Dus we gaan nu de registratie daarvan aan jullie laten zien. Dit is jullie Jens Baba als beoogd staatssecretaris van Mediazaken in het Huis van de Democratie, het hoogste overlegorgaan in Nederland, de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Here we go.
Dus ik geef graag het woord aan de heer Robert Jensen.
Welkom, 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 welkom. Ik moet zeggen, het is een eer om hier te zijn. Ik ben zelf niet zo bezig met politiek echt. Ik vind politiek niet zo interessant. Ik denk ook dat de macht ergens anders ligt. Maar daar gaat het allemaal niet om. Ik vind het toch een eer om hier te zijn. En dat is niet omdat mensen als Mark Rutte hier hebben gestaan en dat soort dingen. Maar ik vind het meer een eer om hier te zijn dat dit is de plek waarin de hele geschiedenis van de Nederlandse politiek de afgelopen 4 jaar het meest gelogen is. Ja. Dus het is niet te geloven. En ik ben hier omdat Geert Wilders, kennen we die? Geert Wilders, ja. Die heeft mij ooit in een van mijn laatste talkshows op RTL 5... heeft hij mij beloofd dat als de PVV de grootste zou worden, dat ik staatssecretaris van Mediazaken zou worden met maar één doel: om de NPO af te schaffen. Dus ik zit te kijken met de verkiezingsuitslag. En wie wint er? Wie is de grootste? Geert Wilders. Dus ik zit daar en ik denk, dit is mijn tijd. En ik ga het gewoon doen. Mooi, de NPO afschaffen. Dus ik begin al met plannen maken. Ik verwacht een telefoontje van Geert Wilders. Ik wacht op een telefoontje van Geert Wilders. Het was zijn belofte. En dit is toch de man waarvan je had verwacht dat hij zijn beloftes na zou komen. Maar inmiddels zijn we erachter gekomen, dat doet deze man niet. Wat is er gebeurd met Brexit? En dus ik heb nooit iets gehoord. Ik heb nooit. De telefoon ging niet. Dus ik heb een hele hoop plannen als staatssecretaris van Mediazaken die ik nu gewoon de prullenbak in moet gooien. Maar die wil ik nu even lanceren en delen met jullie. Want Thierry Baudet belde mij op. Kennen jullie Thierry? Ja. Daar zit hij. Bedankt voor de uitnodiging. Ik moet wel zeggen, ik krijg betaald door Thierry voor deze speech. Ik weet niet hoeveel. Het is 1500 roebels dat hij me geeft. Dus. Maar bedankt. Het is sowieso bijzonder dat we hier kunnen zijn met z'n allen in vrijheid. Terwijl we natuurlijk weten dat als het aan Thierry gelegen had, hadden we nog steeds in een keiharde lockdown gezeten. Maar hij is er wel teruggekomen en dat is hem te prijzen. Dat heeft hij heel erg goed gedaan. Maar ik vind FVD, ik bedoel, nogmaals, ik ben niet zo met politiek bezig, met politieke partijen. Maar ik vind FVD een leuke club. Ik vind er zit humor nog steeds in. Het is ook een politiek incorrecte. Al kan je af en toe nog zijn. En dit is zo belangrijk, hè, dat we dat kunnen doen. Want vroeger kun je van alles tegen elkaar zeggen. Nu kan echt niks meer. Maar bij het FVD nog wel. En met humor. Dat zag je ook aan de hapjes die we net kregen bij de receptie. Jodenkoeken. Negerzoenen. En dus ik denk dat ik er wel pas. Maar mijn plannen. Dit is het volgende. Voor de publieke omroep. 1 zendertje. Dat houden we over, dus de rest wordt allemaal afgeschaft. En dat is meer om mijn eigen show constant te kunnen uitzenden op die publieke omroep. Natuurlijk, dat begrijpen jullie ook. Er komen een paar andere programma's, maar het moet meer een representatie zijn van de maatschappij tegenwoordig. Dus niet wat je nu ziet, maar ik zit te denken aan Heel Turkije Bakt. Trans zoekt hond. Over mijn gevaccineerde lijk. Flikkers Maastricht. Hey, dat soort dingen. Het moet veel meer maatschappelijk betrokken zijn. En dat is het nu niet. En we gaan dit ook heel goedkoop doen. Hè? We gaan het heel goedkoop doen. Want 1 zender is meer dan genoeg. Het is echt meer dan genoeg. Zendertje. En ja, Geert zou het afschaffen, maar nou gaan ze er 100 miljoen van afhalen, van de 700 miljoen of zo. Ja, 100 miljoen. We hebben het gezien met al die seksschandalen daar. Dat geeft de directie daar uit aan condooms per jaar. Dus dat is niks. We gaan gewoon helemaal opnieuw beginnen. We beginnen met, eerste ding is, ik ga de sloopkogel door dat NOS-gebouw meteen. Dat hele lelijke, spuuglelijke gebouw. Heb je dat wel eens gezien? Ja. Kost zoveel geld. Sloopkogel er doorheen. Ik denk om een uurtje of 8 s'avonds tijdens het journaal. En het grappige was dat ik heb al brochures aangevraagd. Ik heb al offertes aangevraagd van wat kost dat? Hè? Want aangezien de Tweede Kamer wordt verbouwd voor 2 miljard... toen dacht ik van, nou, dit zal wel tientallen miljoenen kosten. Dus ik offertes aangevraagd bij sloopkogelbedrijven. En wat blijkt, er zijn zoveel sloopkogelbedrijven die een hekel hebben aan de NPO. Ze willen het gratis zien. Dus dat bespaar ik jullie ook nog eens een keer. Ik heb al brochures gekregen met sloopkogels. Ik heb er al een uitgekozen met de foto van Jeroen Pauw erop. En het is hartstikke... Ook komt er bij de NPO een verbod op 4 woorden. Lockdown, pandemie, door mens veroorzaakte klimaatverandering. En Israël, daar gaan we het even 20 jaar niet over hebben. En dus mijn hele leven is het al Israël. Ik vind het nu wel eens tijd worden dat we daar even mee stoppen. Dat we gewoon eens kijken wat er gebeurt. En over 20 jaar krijg je een samenvatting van wat er gebeurd is. De commerciële omroep wordt ook niet gespaard. Daar heb ik ook wat maatregelen, gaan we meteen voor nemen. Johan Derksen. Kennen we die? Ja, die wilde dat ongevaccineerden uitgesloten werden van de maatschappij. Johan Derksen zal geliquideerd worden. En dan in de zin zoals hij het gebruikte met Thierry, hè, dit woord. En die dochter, daar gaat een kaars zien. Plastische chirurgie zal ook verboden worden. Daar zijn we meteen van Linda de Mol af. En John de Mol. En... ja, het moet wel een vertegenwoordiger zijn van de maatschappij. Dus de LGBTQ-community, Hicks-Bis, ben je natuurlijk hartstikke mooi. Je kan houden van iedereen, seks hebben met iedereen. Maar die moet vertegenwoordigd worden naar het percentage. Dus dat ze zeggen dat het 10% is, lijkt me wat hoog. Maar dat zou betekenen dat 90% van de omroepmedewerkers ontslagen gaan worden en de presentatoren. Dus dit is een kleine greep uit de plannen die ik heb als staatssecretaris van Mediazaken, wat... zal gebeuren, denk ik, als FVD de grootste wordt. Maar de kans is, denk ik, op dit moment net zo groot dat ik Wimbledon ga winnen dit jaar. Maar laten we het hopen. Want dan sta ik hier als uw staatssecretaris van Mediazaken en dan zeg ik, ik heb er zin aan, at your service.
Staatssecretaris Jensen, dank u wel voor uw inauguratieve speech. Dus dank daarvoor. Ik kan me voorstellen, we hebben nog even korte tijd voor een aantal mensen die eventueel nog een vraag aan de staatssecretaris hebben.
Ik wil wel dat degene die naar voren komt meteen begint met het woord walgelijk. Walgelijk wat hier gezegd is.
Dat werkt toch een bepaalde drempel op.
Walgelijk.
Ik wou even zeggen dat ik de opmerking van staatssecretaris Jensen onacceptabel vind.
En kunt u dat in een vraag verpakken? Bent u daar
Het is onacceptabel, onbestaanbaar en walgelijk.
Ja, dat is toch...
Kom op, alsjeblieft, doe maar een eer. Nog één iemand naar beneden met walgelijk. Kom op.
Ja, het gaat erom.
Geachte voorzitter, ik vind het ook echt walgelijk. En de schaamteloze belangenverstrengeling van meneer met de penis Jansen.
Nee, laat het
Sorry. Maar... Nee. Ja, ik...
Heeft u een vraag nog aan de staatssecretaris?
Nee, ik ben gewoon heel emotioneel.
Okay, dank u wel.
Ik vind deze belangenverstrengeling onaanvaardbaar. Ja. Dank u wel.
Voorzitter,
dank u wel. We hebben natuurlijk de heer Jensen gehoord zoals we hem kennen. Ongefundeerde uithalen richting de publieke omroep. Onze journalisten. Die elke dag belangrijk werk doen. Maar mijn vraag is als volgt, meneer de voorzitter. Wij hebben gelukkig in Nederland en in de hele Europese Unie diverse organisaties die desinformatie bestrijden. Niet alleen wat hier de heer Jensen weer... Ja, hij mag het zeggen. Het is een democratie, een onze democratie, maar het moet me van het hart. Dit schaadt de samenleving als geheel. En kan de heer Jensen vooruitblikken wat zijn staatssecretariaat gaat doen met alle desinformatie bestrijdende instanties die ons helpen en onze journalisten, ja, om onze waarheid toch voor het voetlicht te brengen? En als we straks geen publieke omroep meer hebben, kunnen we dan wellicht wel rekenen op desinformatiebestrijders om toch in elk geval ervoor te zorgen dat het publiek blijft geloven wat wij geloven?
Lijkt me een heldere vraag.
Dank u wel.
Graag
een
antwoord.
Ja, allereerst, ik vond het walgelijk dat ik het woord walgelijk niet gehoord heb van die heer Baudet. Ik stop even mijn speech terug in mijn ik haat Klaus Schwab tasje. En ja, hoe gaan we desinformatie tackelen? Nou, daar gaan we natuurlijk eerst even een grote commissie op zetten. En dan gaan we dus even een gebouw bouwen. En dat doen we samen met Brussel. En dat doen we samen met World Economic Forum. En dat doen we samen met Open Society Foundation. En ieder griezelig bedrijf dat je kan bedenken. Daar gaan we voor zorgen dat de desinformatie bestreden zal worden. En maak je geen zorgen. We krijgen vanaf binnenkort alleen maar positieve, spirituele propaganda waar je wat aan hebt, waar je ook mee kan. En we gaan de propaganda waar je een betere wereld van maakt, waar je samenkomt, waar je niet zit te liegen, waar het niet alleen maar theater is en waar het gaat om echte menselijkheid. Dat is wat we moeten hebben in de media.
Ja. Aan deze kant nog een vraag. Gaat u gang.
Mevrouw.
Voorzitter, ik via de voorzitter.
Wat u misschendert.
Wat een walgelijk idee. Ik vroeg u altijd over liquideren. Welke betekenis hebben we het dan over?
Nou, precies zoals Johan Derksen het gebruikte bij Thierry Baudet. Hij schijnt het 100 keer te gebruiken, liquideren. Zo van, ja, je moet die spits liquideren. Daar bedoelt hij mee, je moet de spits wisselen. Of de trainer moet geliquideerd worden, of er moet een andere trainer komen. En dan wordt de politicus mag gewoon gezegd worden dat hij geliquideerd wordt. Dus we moeten in die context zien. Dus zo gaan we Johan Derksen ook liquideren.
Goed, we gaan het niet op de man spelen. We gaan nog even een inhoudelijke vraag stellen. Het woord is aan de heer Schenk.
Ja, dank u voorzitter. En ik schrik er toch al van wat hier gezegd wordt. Het gaat over een sloopkogel en dat kan mensen op het idee brengen dat geweld gelegitimeerd is. En ik ben heel benieuwd, wat gaat het kabinet doen om dit soort extremisme, dit soort democratie ondermijnende taal, dit vervolgende kop in te drukken en voor eens en voor altijd uit het publieke debat te weren?
De staatssecretaris.
Ja, kijk, dit is de reden waarom ik nooit de politiek in zou gaan. Dit is toch bloedirritant. Het is bloedirritant. Wat zijn dat voor discussies? En het is net alsof ik er echt ben. En ik ben er ook in het echt. Maar ik zeg altijd, als ik in de politiek zou gaan, dan ik zou me niet in kunnen houden. Ik wil dingen met humor, ik wil dingen met menselijk, ik wil dingen echt. En dit soort confrontaties, dit soort vragen, je zit echt te kijken. Als ik in de politiek zou gaan, dan zou het eruit zien als zo'n Oekraïens parlement waar iedereen met elkaar op de vuist gaat, weet je wel? Ik breng hierbij niemand op ideeën. Nee, ik zeg niet dat het gelegitimeerd is. Maar in Oekraïne wel misschien, maar niet hier. Dat huis van de democratie.
We laten het even bij dit antwoord. Dus nee, we laten het even hier. Voor een andere introductie. Gaat er gang. Daar zit een of een voetpedaal.
Voorzitter, ja. Ik hoorde de heer Jensen een opmerking maken over Derksen. En die is hier niet aanwezig. En die kan zichzelf niet verdedigen.
Ik hoor geen vraag, maar het staat genoteerd. U heeft daar een punt inderdaad, dus laten we kijken. We hebben een vervolg.
Nou, ik zie wel iemand die lijkt op Johan Derksen.
Ja, dank u wel, staatssecretaris. We gaan even door met de inhoud van het debat. Want het gaat niet om mij, het gaat om het debat. Dus,
Sorry.
Voorzitter, het wordt walgelijk, is al een paar keer gevallen. Ik ga het ook gebruiken. Het is namelijk walgelijk, want er komen hoeveel mensen op straat te staan die nu voor het NPO werken. NOS-journaal. Al die mensen hebben zometeen geen werk meer. Wat ziet meneer Jensen? Hoe ziet hij dat voor zich? Waar gaan al deze mensen werken? Zij hebben ook gezinnen, voorzitter.
Vraag is helder. De werkgelegenheid van NPO.
Precies hetzelfde dat er nu gebeurt. Ze krijgen een uitkering, dus de belastingbetaler blijft betalen. Ja, ze werken daar allemaal van ons geld.
Ja, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag over het volk. We gaan de vierde industriële revolutie tegemoet. Ik volg u graag, dus ik weet er veel van.
Dank u wel.
Hebben we natuurlijk onze grote aanvoerder daarvan, Klaus Schwab, met zijn grote assistent, zijn belangrijke assistent Harari. Die heeft eigenlijk één ideaalbeeld en dat is dat het volk, eventjes denigrerend misschien niet bedoeld, maar gezegd, zich eigenlijk voorlopig in de nodige vlekjes achter spelletjes gaat scharen. Uh-huh. Spelletjes doen. En natuurlijk ook echt genieten van heel veel televisie. Uh-huh. Hoe ziet u dat voor zich als we het volk alleen nog maar één zender voor kunnen schoten? Denkt u niet dat er dan een opstand komt?
Nou, nee.
Ja,
sorry, een goede vraag. Bedankt. En dank u wel. Ik heb een antwoord op. Ik denk dat mensen op dat moment die er niet tegenin zijn gegaan en die niet opgekomen zijn van hun eigen menselijkheid en hun eigen creativiteit en dingen blijven ontwikkelen, dat die toch ja, op een bepaald vlak de tv die eens meer kende, die zitten met zo'n grote virtuele bril op de hele dag en worden getransporteerd naar een wereld die niet meer die van u en die van mij is. Dus we hoeven ons niet te veel zorgen te maken over die mensen. U kunt ons beter focussen op de mensen zoals u en ik.
Yes!
Ik word hier bijna goed in. Verslavend dit.
Ja, dat zijn natuurlijk...
Wanneer is dat voor?
Inflatie, hele grote uitgaven voor mensen, zo'n bril met zo'n virtuele werkelijkheid. Ja. Gaat u dan ook toch wel proberen om daar toeslagen voor te regelen?
Toeslagen?
Staatssecretaris, subsidieregeling bedoelt u?
Ja. Subsidie voor die grote domme brillen van Mark Zuckerberg.
Heeft u ook een bril op? Wat is het?
Nee, we moeten daar...
Ik moet een beetje aan het volk aan mijn achterkant.
Het wordt dus in de
stad. Nee, mijn doel is alleen maar ervoor te zorgen dat de belastingbetaler zo weinig mogelijk uitgeeft aan media. En dat ze, als ze meer geld overhouden, dan kunnen ze dat uitgeven aan zo'n belachelijke virtuele bril. Wat een goed antwoord!
We laten het even hierbij. Ik geef jou nog even het woord en dan gaan we langzaam dit debat afronden. We hebben nog twee debatten namelijk in deze tijd. Ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd hoe de minister Jensen zich kijkt op de visie van de alternatieve media. Bijvoorbeeld Black Box of De Nieuwe Wereld of zijn eigen podcast.
Hoe ik daar kijk?
De voorzitter.
Ja, dat er eigenlijk maar eentje belangrijk is en dat is die van mij.
En misschien iets over de alternatieve media in het algemeen? Kunt u daar nog iets over zeggen?
Nee. Ja, natuurlijk. Alternatieve media is... Ja, ik heb... serieus? Ja, waarom niet ook een keer? Ik denk dat je twee alternatieve media's hebt. Je hebt de alternatieve media waar mensen echt op zoek gaan en diep graven en met een hele open mind naar dingen kijken en alles overal vragen over blijven stellen. En dan is er een mainstream alternatieve media wat veiliger is en wat uiteindelijk een beetje gaat lijken op de mainstream media dat er nu is. Dus ik denk, zolang er nog genoeg vrijheid van meningsuiting is, is die alternatieve media, de echte alternatieve media, heel belangrijk. En die moet onafhankelijk opereren. En dat doe ik bijvoorbeeld. Ik krijg alleen maar betaald door donaties. Jensen.nl. Ik laat geen kans liggen. Dus ik doe het compleet onafhankelijk. Geen adverteerders, geen overheidssubsidie, helemaal niks. Ik denk dat dat een model is dat mensen zelf kiezen wat ze willen, waar ze hun geld aan uit willen geven. En niet bijvoorbeeld nu ook met de publiek omop dat er ergens geld naartoe moet. Terwijl je wilt het misschien helemaal niet steunen. En dat soort dingen. Dus die mainstream alternatieve media loopt een beetje in het gevaar toch ook te truttig te worden. Ja. En niet onafhankelijk genoeg.
Oké, helder. Dank u wel voor dit antwoord. De laatste vraag gaan we doen.
Dat is goed. Ik heb via de voorzitter ook nog een vraag aan meneer Jensen. Als de publieke staatsoproep is teruggebracht tot één kleine zender, blijft er nog wel ruimte over voor Sinterklaas en Zwarte Piet?
Wat gedetailleerde vraag, maar wellicht binnen de randen van dit debat de staatssecretaris. Heeft u een antwoord?
U brengt mij op een idee. Ik denk dat die ene zender... Ik schrap al die programma's, zoals heel Turkije bakt. Ik schrap die programma's en dat wordt gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week, alleen maar Sinterklaas en Zwarte Piet.
Goed, dames en heren, we gaan dit debat afronden. Ik dank de staatssecretaris voor zijn komst hier naar deze Kamer en ik sluit dit debat. Dank u wel.
Media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Jij doet dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben?
Als je een narratief krijgt in de media, het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen er steun op zeggen, ook al doe ik het uiteindelijk maar voor 10 mensen. Dit is de waarheid. Worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives.
Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.